De agenda. Qua presentaties zijn we op de helft. Nu volgen er drie achter elkaar. Ze hebben alle drie betrekking op agenda punt 8. Dat gaat over de participatiewet en de indicatiestelling beschut werk. Op verzoek van de commissie wordt informatie gegeven over de participatiewet, de toedeling van het buigbudget en het beschut werk in de regio. We hebben een drietal mensen uitgenodigd om een korte presentatie te geven. Aan tafel zit inmiddels de heer Hekelaar. Hij is van Berenschot en hij zal de eerste presentatie verzorgen. Daarna komt de heer Baaiens van het UWV en mevrouw Heldens van Sensor. Vanmiddag hebben we al een korte bijeenkomst gehad bij Sensor, waar een aantal van u ook aanwezig was en waar inzicht is gegeven over een aantal zaken die rondom de participatiewet spelen. Maar ik wil graag nu het woord geven aan de heer Hekelaar.
Ja, nu doet hij het, denk ik. Ja. Even kijken, wij doen vanuit Beerschot helpen wij Sensor op dit moment bij het, de hele bezwaarprocedure rond de bijstandsbudgetten. Dat is u denk ik bekend. En daar sprak ook de heer Jeuken en die ook had ook de vraag van, goh, hè, zou je ook het een en ander over die bijstandsbudgetten, maar ook wat eraan vastzit en eigenlijk aan knoppen waar je als gemeente aan kunt draaien, hè, ter beheersing. Zou je daar een inleiding over kunnen verzorgen. En dat was eigenlijk de aanleiding ook voor deze korte presentatie, want we zijn met z'n drieën in een uur. Het is op zichzelf een heel verhaal, maar ik ga het proberen kort te houden en me te beperken, zeg maar, tot de knoppen waarvan ik denk dat die voor u relevant zijn. De aanleiding zijn ook de financiën, dus ook de insteek zal ook behoorlijk financieel zijn. Dus het gaat ook steeds over, zeg maar, hoe kun je, zeg maar, die bijstandsuitgaven beheersen. Een belangrijke is denk ik de achtergrond van de participatiewet. Daar gaat het om als we het hebben over Sensor. Sensor is namens jullie regio de uitvoerder van de participatiewet. En die participatiewet in 2015 is die ingevoerd. Feitelijk de samenvoeging van drie belangrijke wetten. De wet werk en bijstand, de WAJONG en de WSW. Heel venijnig in dat hele proces is dat feitelijk die hele samenvoeging heel geleidelijk plaatsvindt. Ik zal daar zo meteen nog iets over vertellen. Feitelijk volgt die participatiewet het model van de wet werk en bijstand. Nou, en wat is daar de kern van? Dat is eigenlijk die hele sturingsfilosofie vanuit de Rijksoverheid naar gemeenten die erachter zit. En dat is een hele essentiële, is de financiële prikkel. De financiële prikkel betekent dat u voor de bijstandsuitkeringen, maar tegenwoordig ook de loonkostensubsidies, een vast budget krijgt en daar moet u het mee doen. En het idee is dat u zoveel mogelijk probeert, zeg maar, die bijstandsafhankelijkheid, dat is natuurlijk een financiële opgave, maar ook natuurlijk een sociale opgave, die bijstandsafhankelijkheid binnen uw gemeente zoveel mogelijk of eigenlijk zo laag mogelijk te houden. En die prikkel die loopt via dat bijstandsbudget. U krijgt een vast budget. Nou, die discussies zijn nu genoegzaam bekend over de hoogte van die budgetten. Daar zit die prikkel dus in. Het idee van dat budget is vast. Het is dus ook niet dat u door allerlei maatregelen en aanpakken de hoogte van dat budget kunt beïnvloeden. Dat is ook niet de bedoeling vanuit de versturingsfilosofie van het Rijk. Het gaat erom dat het budget een vast gegeven is en dat u, zeg maar, aan de knoppen draait om die uitgaven, lees de bijstandsafhankelijkheid, zoveel mogelijk te beïnvloeden. Nou, zult u zeggen van ja, maar die rechten zijn allemaal landelijk vastgesteld. Nou, dat klopt. Dat zijn de zogenaamde polisvoorwaarden. En mensen, inwoners van uw gemeente, die hebben ook gewoon rechten. Maar het idee is dat u dat, door strenge handhaving, door reïntegratie en dat soort maatregelen, wel degelijk ook dat niveau kunt beïnvloeden. Ik kom straks nog wel even op de hoogte van dat budget terug. Maar het gaat vooral, als je het hebt over de knoppen, gaat het met name over het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering of van een loonkostensubsidie. En de hoogte van die loonkostensubsidie. De uitkering zelf is altijd wat lastiger te beïnvloeden. Dus de ene kant de prikkel, vast budget, en de andere kant, en daar zit dan zeg maar de vrijheid voor u, de polisvoorwaarden staan vast, maar het reïntegratiebeleid, de uitvoering, de handhaving, daar hebt u heel veel vrijheid. En in dit geval sensor, vrijheid namens de gemeente. Maar als we dan kijken naar de budgetten, waar gaat het dan om? Feitelijk, u ziet hier wel vier kleurtjes, maar feitelijk zijn er drie belangrijke geldstromen die vanuit de Rijksoverheid naar de gemeente toe gaan voor de uitvoering van die participatiewet. Verreweg de grootste, dus ik heb hier de bedragen voor Gelder op Meerlo opgeschreven. Het grootste bedrag is voor de uitkeringen en de loonkostensubsidies. Achterin de bijlage zit wat nader gespecificeerd waar de budgetten eigenlijk voor bedoeld zijn. Maar dat is dat bijstandsbudget, daar heb ik net al het een en ander over verteld. Het tweede is het participatiebudget, maar dat zeg ik even tussen aanhalingstekens, want dat budget zit op wat verschillende plekken in de hele financiering. Het zit voor een deeltje in het gemeentefonds, voor een deel in de zogenaamde integratieuitkering. Er zit ook nog wat beweging, komende jaar wat veranderingen, behoorlijk in beweging. Maar hij noemt het participatiebudget en dat zit in dat grijze en dat beige deel. U krijgt voor de WSW nog 1,5 miljoen. En voor de participatiemiddelen of de reïntegratiemiddelen. En dat budget, erg belangrijk om zich te realiseren, dat budget wordt elk jaar groter. Dat grijze deel wordt elk jaar groter. En dat beige deel, WSW, wordt elk jaar kleiner. Heeft ermee te maken, het aantal WSW's krimpt. Maar het aantal mensen met een beperking, dat een beroep doet op ondersteuning vanuit uw gemeente of uit uw regio, dat wordt betaald vanuit die participatiebudget en dat wordt dus elk jaar groter. En er is nog een belangrijke, dat is een erg groot bedrag zoals u ziet, 4,3 miljoen. Ja, die zit opgeborgen in de Algemene Uitkering Gemeentefonds. Dus die is wat lastiger, zo 1, 2, 3 zichtbaar. Maar ik zeg altijd wel, ja, best wel handig om daar wat zicht op te hebben van hoe hoog is dat bedrag nou. Ook een soort van referentiepunt. Het is allemaal vrij besteedbaar. En je zult begrijpen dat bij het bijstandsbudget, ja, kunnen we zeggen het is vrij besteedbaar, maar elke uitkering waar iemand er recht op heeft, die zult u moeten verstrekken. Dus er zitten ook heel veel verplichte uitgaven tegenover. En dat geldt uiteraard ook voor de WSW. Mensen die in de WSW zitten, die hoogte van die uitgaven, die zijn nauwelijks of niet te beïnvloeden. Even het meerjarig, ik had al aangegeven de wetwerk en bijstand, dat ook tevens als model dient voor de participatiewet die in 2015 is ingevoerd. Hier staan die bijstandsbudgetten, die staan hier op een rij en ook de uitgaven die ten laste van die budgetten zijn gedaan. Nou ja, en dan zie je eigenlijk een beeld waar je niet heel vrolijk van wordt. En dat begint in 2010 met hele grote minnen. Dat is overigens was dat een landelijk beeld, had te maken ook met eigenlijk macro, alle gemeenten hadden toen zware tekorten. Dat zie je ook de jaren daarna, zit ook wel een macro effect en heel vervelend. In 2018, nou dat is mooi, zag je een toename van het budget, terwijl eigenlijk de bijstandsafhankelijkheid vanwege de conjunctuur wat aan het dalen was. Toen zat er een toename in, maar helaas in 2019 is dat budget weer omlaag gegaan. Ook een van de aanleidingen, ook voor die hele bezwarenprocedure. En dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen, is dat dit bedrag, waar u echt voor moet opletten, het is handig om dat budget in beeld te hebben. En uiteraard is het ook de taak om zoveel mogelijk binnen die budgetten te krijgen. Maar het is niet een knopje, dat aantal die bijstandsafhankelijkheid, morgen doen we het even wat minder. Dat gaat gewoon niet. Die rechten zitten daar weer aan vast. En dat is even de vraag van, zouden we het met 9,772 miljoen kunnen doen? Ja, dat is zeer de vraag. Het is zeg maar, het normatieve karakter van zo'n bijstandsbudget. Daar kun je wel deels je vraagtekens bij zetten. Dat zegt SZW zelf ook, het ministerie. Dat budget, het is altijd het perfecte model om goed die budgetten te berekenen. Dat bestaat niet. En dat nogmaals, wel een goede referentie. Houd die ook in het oog. Maar let ook op dat je niet zeg maar, dat te absoluut maakt in de discussie. Dat zou mijn oproep willen zijn. Ik heb al even gezegd in het begin van de feitelijke participatiewet is een wet die is weliswaar in formele zin 1 januari 2015 ingevoerd. Maar u zit met z'n allen in een eigenlijk, u, maar eigenlijk heel Nederland, in eigenlijk een heel proces waarbij sprake is van een geleidelijke invoering van die wet. En waar heeft dat mee te maken? 1. De WSW, en dat is dat oranje gedeelte wat u daar ziet, die neemt alleen nog maar af, daar kom je niet meer in. Twee, de Wajong, die zit hier, dat is een landelijke regeling, die wordt door het UWV uitgevoerd. En daar geldt feitelijk hetzelfde. Daar kom je nog wel in, alleen als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. Maar ben je nog maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Vroeger kwam er nog wel in de Wajong, maar dat kan dus niet meer. En dat betekent dat er eigenlijk twee groepen, de groep die vroeger naar de WSW ging en de groep die in het verleden naar de Wajong ging, kijk, die toegangswegen die zijn afgesloten, die mensen die melden zich nu voor een deel bij de gemeente. En die groep, en dat wordt natuurlijk, die groep wordt elk jaar wordt die groter. Omdat er natuurlijk langzaam WSW neemt af, de Wajong neemt af. Maar ja, mensen met een arbeidsbeperking komen nog steeds op de arbeidsmarkt. En die vallen nu onder de groep participatiewet. En ja, daar kan ik niet nadrukkelijk genoeg in zijn. Dat is iets heel belangrijks om goed rekening mee te houden. Dit heeft een opwaartse druk op het aantal mensen in de participatiewet, schuine strepen bijstand. En elk jaar zal daarop bijgestuurd moeten worden. En ik verwacht ook de komende jaren dat nog heel vaak dit thema ook om die reden terug zal komen, ook in uw raad. Omdat natuurlijk die aantallen nemen toe, de samenstelling van het bestand gaat veranderen. En dat is heel geleidelijk. Ik zeg wel eens van, veranderen is heel lastig, maar het handigste is soms even door de zure appel heen te bijten in één keer en dan het alle pijn in één keer te nemen. En dit wordt heel geleidelijk gedaan. Dus dat is een heel, ik noem het altijd een venijnig proces, maar ook spannend. Dus even kijken, even als u het nou wilt lezen, dat oranje gedeelte, dat is de WSW, dat neemt af. Daarvoor in de plaats komen eigenlijk drie doelgroepen. Eén is nieuw beschut. En dat is ongeveer de verhouding 3 eruit, 1 erin. Dat is de taakstelling die je ook hebt als gemeente. En die tweede, doe maar dat geel en dat rood bij elkaar opgeteld. Dat zijn de mensen ook met een beperking, maar dat zijn de mensen die nog wel aan de slag kunnen. En SZW, het ministerie, de Rijksoverheid, wil heel graag dat die mensen regulier aan de slag gaan. Dat is een enorme uitdaging om het voor elkaar te krijgen. Maar dat is de grote transitie. Links, WSW. Vooral aan de slag binnen het eigen werkbedrijf. Rechts, dat geel en dat rood, is toch de bedoeling dat die mensen zoveel mogelijk regulier aan de slag gaan met reguliere werkgevers. Dat is heel spannend, denk ik, of dat ook echt gaat lukken. Voor een deel lukt dat natuurlijk met de baanafspraak, maar of dat voor die hele grote groep gaat lukken. En als je al kijkt, de verhoudingen gaat natuurlijk om enorme aantallen. Nou, waar kunt u op sturen? Nou, als u even die plaatjes even nog naar die kleurtjes kijkt. Ik denk dat het groene gedeelte, let op dat begint niet bij nul, maar dat is met name het effect van de participatiewet, is het deel WSW en de nieuwe doelgroepen die erboven zitten. En de klassieke wetwerk en bijstand. Ik knip die even door midden, want we blijven natuurlijk. Een van de opgaven blijft natuurlijk die afhankelijkheid van bijstand. Mensen te laten participeren, reintegreren, dat blijkt ook een hele belangrijke opgave. Wat ik hier gedaan heb, is de ontwikkeling van de bijstandsdichtheid. Dat is het aantal mensen in de bijstand binnen jullie gemeente als percentage van het aantal huishoudens. Nou, dat zie je oplopen. Dat is vanaf 2008, na de crisis natuurlijk. En eigenlijk ook wel qua bijstandsdichtheid is dat naar 4% gegaan. En dat komt van 2,5%. Dus je ziet dat de bijstandsafhankelijkheid binnen jullie gemeente echt fors is toegenomen in die periode. Maar dat is niet echt heel bijzonder in de zin van qua verhoudingen zie je dat ook. Een groep referentiegemeenten, nou, dat is een gemeente, tiental gemeenten, dat lijkt qua structuur op geld op Mierlo. Zit overigens wel iets onder, maar dat heeft ook te maken met dat tekort wat ik net aangaf bij die bijstandsbudgetten. Jullie zitten qua niveau net iets boven de referentiegemeente, maar ruim onder het landelijk gemiddelde. Nou, en als je kijkt wat er gebeurd is sinds de crisis 2008, dat is dat rechterplaatje, dan zie je eigenlijk dat direct na de crisis, het aantal mensen in de bijstand hier heel snel fors is opgelopen. En daarna zie je na 2010 zie je eigenlijk wat een geleidelijker beeld. Maar je ziet wel, dat zijn de ontwikkeling uiteindelijk sinds 2008, meer de groei, meer landelijk is. En ook weer meer op het niveau van de referentiegemeente, nog wel een behoorlijk stuk boven het landelijke niveau. Dus landelijk is het 40% toegenomen en hier in de regio 60% de bijstandsafhankelijkheid sinds 2008. Nou, dat is één. Kijk, ik kwam even laten zien. Dit is naar mijn idee een heel belangrijk plaatje voor u om te volgen. Waar gaan de aantallen afhankelijk gaat naartoe? En hier kunnen hele goede verklaringen voor zijn. Het kan deel natuurlijk met beleid en uitvoering te maken hebben, maar ook echt door samenstelling van uw bevolking. Maar het is wel belangrijk om erachter te komen, wat zit hier nou precies aan aantallen achter? Wat is het profiel van de mensen? En wat is de oorzaak dat toch de groei best fors is geweest sinds die crisis? Nou, de tweede cluster, dan wil ik u graag meenemen naar die nieuwe doelgroepen, mensen met een arbeidsbeperking. Dat is denk ik ook een belangrijke groep om in de gaten te houden. Hoe gaat die ontwikkeling nou? Nou, dat rode is wat eigenlijk vertaald is naar jullie gemeente, de aantallen, links op de afstand de aantallen personen, is de ramingen die zijn gemaakt, voor jullie afgeleid vanuit de participatiewet. Het is rood, daar krijgen jullie ook de financiering voor, noem maar op. En dat blauw en dat groen, is het uit elkaar te halen? Dat blauw is boven, groen is onder. Het blauw is zoals het verloop is hier in de gemeente. En dan zie je eigenlijk dat aanvankelijk een wat trage start qua ontwikkeling, 2015, 16, 17. Maar je ziet met name 2018 dat aantal mensen van de nieuwe doelgroepen met een beperking, dat wordt ondersteund. Dus die of met een loonkostsubsidie aan de slag of met een jobcoach aan de slag gaan. Dat behoorlijk is aan het versnellen is en uiteindelijk ook sneller gaat dan het landelijk gemiddelde. Als je dat doortrekt, dan komen we op een gegeven moment ook boven dat noem het normen die in de participatiewet staan uit. Nou, dat is het linkerplaatje. Het rechterplaatje, dat is de groep Nieuw Beschut. Nou, dat was ook het thema voor vandaag. Dat is een hele dure voorziening. Ook de loonwaarde van de groep is relatief beperkt. Dus de omzet die door die groep gerealiseerd wordt door het werkbedrijf is vaak ook relatief wat laag. En daar wordt op dit moment, in ieder geval volgens de cijfers van het CBS, maar misschien kan de spreker vanuit de Sense daar soms iets meer over zeggen. Maar daar zie je dat het op dit moment nog niet gerealiseerd wordt. Dat gaat ook niet zo hard. Die rode is feitelijk de norm. Dus je ziet al, het gaat om relatief hele lage aantallen, enkelingen. Maar er wordt op dit moment niet op gerealiseerd. Even kijken naar welke kloppen kunnen we dan aan draaien. Ik zal ze niet één voor één doornemen. Belangrijk is altijd om naast het volume, het aantal mensen afhankelijk in de bijstand, ook te kijken naar de uitkeringshoogte en de hoogte van die loonkostensubsidie. Dan gaat het met name de gemiddelde uitkering, die kun je bijvoorbeeld verlagen door mensen te streven naar volledige uitstroom. Maar iets wat steeds meer naar gekeken wordt, is ook partiële uitstroom. Ook als mensen bij spreken 10 of 20 uur in de week aan de slag kunnen, dat is ook heel mooi. Dus probeer daar ook op te realiseren, om het zo te zeggen. Loonkostsubsidie, Nieuwe Beschut hebben we het over gehad. Ja, ik wil het toch nog wel even noemen de WSW. Dat zal ongetwijfeld ook hierover gediscussieerd worden. Sense staat bekend als een bedrijf dat de WSW-uitvoering heel goed onder controle heeft. Ook gewoon goede resultaten realiseert. Het is wel zo dat eigenlijk, wij doen vanuit Beerschot ook de zogenaamde thermometer WSW. We onderzoeken, er is een efficiëntiekorting op de WSW. We onderzoeken ook van, is dat realistisch dat gehaald wordt, die efficiëntiekorting, door SW-bedrijven. Nou, daar hebben wij, nu gaat net de 2-meting starten. We hebben nu de 0-meting en de 1-meting gehad, een aantal jaar geleden. En daar is ook vastgesteld, SW-bedrijven hebben hier heel weinig mogelijkheden en ruimte om die productiviteit van die mensen te verhogen. Dus de korting die op die gelden zit, die kun je als SW-bedrijf, en dat zal hier niet anders zijn, want dat geldt voor alle SW-bedrijven in Nederland, is hier ook gewoon tekort. En die mag u financieren uit het accre, zoals dat zo mooi gezegd wordt. Zo, dat is in ieder geval de lijn vanuit het ministerie. Maar begrijp dat de VNG nog steeds aan het nadenken is hoe daarop gelobbyd gaat worden. Even kijken, ik zie dat er nog een fotootje gemaakt wordt. Is die genomen? Oké, okay. Even kijken. Dat is de bijlage. Ik rond hem af even, want dat was ook de vraag. Wat zijn nou die knoppen? Dit zijn ze. Er valt heel veel meer over te vertellen. Ik gaf al even aan, je kunt hier bij de conferentie vandaag meevullen. Maar even de punten die naar mijn idee relevant zijn, die heb ik hier in kort bestek op tafel proberen te leggen.
Dank u, meneer Hekelaar. Zijn er vragen over de presentatie? Ik zie meneer Peters Rit, meneer Jaring Gemeli, mevrouw Boerassin. Dat waren de drie vragenstellers. Dan begin ik deze keer bij mevrouw Boerassin.
Wel. Ik heb meteen over ditje een vraag, want ik snap hem niet heel goed van hoe zit het nou, welke knoppen kun je nou draaien, lage instroom en de prijs partiële arbeid, kunt u het nog een keertje goed toelichten, want ja. Ik heb hem niet helemaal door.
Ja, is het misschien handig om even de vragen te inventariseren,
oh,
die
ja,
ik hier behandeld, anders krijg je een soort pingpongspelletje. Ja. Meneer Peters Rit.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Hekelaar, dat gaat over de vaststelling van de omvang van het buigbudget. Ik snap dat we dat niet kunnen beïnvloeden. Maar naar mijn idee is het wel zo dat bij de vaststelling van dat buigbudget ook gekeken wordt naar hoe zo'n regionale arbeidsmarkt zich hier ontwikkelt. Hè. We weten dat de regio Brainport, daar klotsen de vacatures over de plinten heen, om het zo maar eens uit te drukken. Dat van invloed is op de hoogte van ons buigbudget. En dat we dus in die zin daar indirect wel de gevolgen van meedragen. Als wij niet meebewegen met die arbeidsmarkt. Ja. Ik wil eigenlijk van u weten of dat klopt of niet.
Zeker.
Meneer Jarenko-Belik.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb alleen een klein vraagje over de klassieke bijstand. Is dat de 9,8 miljoen van wat u net in de vorige sheet liet zien?
Ik zal zo meteen op reageren. Ja.
Nu mag meteen nu, want het waren de drie vragenstellers.
Ja. Ik vind het handig om even bij de knoppen te beginnen. Dan kom ik even, dan pak ik even de gelden, die pak ik ook even in één klap. Even kijken, goede vraag. Omdat ik eigenlijk de knoppen hier in een tussen aanhalingstekens had moeten zetten. Want de knoppen suggereert misschien, ik draai even aan een knopje en dan wordt het automatisch lager. Nou, helaas ligt dat heel genuanceerd. Zeker als je het hebt over de lage instroom. Kijk, dat is natuurlijk wel. De instroom is een belangrijk punt om naar te kijken van hoe is dat nou bij Sensor georganiseerd en hoe wordt dat beheerst? En daar gaat het meer om. Hoe zit het met handhaving? Kijk, hebben mensen echt recht? Maar ook de reïntegratie aan de poort. Hoe snel ga je aan de slag? En met het reïntegreren van mensen. Nou, zo'n soort vraag. En daarmee heb je wel degelijk, dat is ook echt uitgebreid ook onderzocht, wel flink invloed ook op die instroom. Nou, en daar gaat het vooral om. Dus nogmaals, het is niet een knopje van, ik ga die instroom wat lager zetten. Nee, er zit wel een heel proces onder, om zo te zeggen. Kijk, en als je dan kijkt, waar gaat het ook de snelle en hogere uitstroom? Natuurlijk, streven naar snelle participatie, deelname en handhaving en reïntegratie. Natuurlijk, handhaving hoort er uiteraard bij, maar ook het mensen zo snel mogelijk aan de slag zien te krijgen. En de partiële arbeid heb ik net ook al genoemd. Het gaat niet alleen, dat is echt ook wel een onderdeel van de participatiewet. Vroeger dachten we heel erg van, je zit in de bijstand of je bent eruit. En ik vind echt een hele mooie in de participatiewet dat je ook gewoon best nog wel gedeeltelijk, als dat nodig is, ondersteund mag worden vanuit de overheid. Of met een loonkostsubsidie. Of dat je gewoon ook niet meer dan bij wijze van spreken 20 uur in de week kan werken. Dus dat je deels in de bijstand en deels niet. Maar dat je daar ook naar kijkt. Het hoeft niet altijd het een of het ander te zijn. Even kijken als ik kijk bij begeleiding regulier. Dan gaat het ook om te kijken van de mensen die in de bijstand zitten. Het kan heel erg nuttig zijn om ook te kijken van zijn daar mensen, groepen die ook wellicht met een loonkostsubsidie aan de slag kunnen. Die stromen niet uit. Ze hebben vanuit oude denken van helemaal, die mensen zitten soms vast. Maar het kan best allerlei kansen en mogelijkheden zijn nu met dat nieuwe instrument van loonkostsubsidies dat met de participatiewet is ingevoerd. En ook het preventie, daar zit ook nog wel een belangrijke, het voorkomen dat je inderdaad aan een uitkering komt en afhankelijk wordt van een uitkering. En daar zit ook, als je het hebt over de prijskant, is het bevorderen ook van je loonwaarde. Dat je uiteindelijk, dat zit ook, bedrijven, werkgevers zullen altijd, die hebben het liefst zo'n hoog mogelijke loonkostsubsidie uiteraard. Dat kan nog wel wat spanning ook opleveren. Maar het belangrijke, denk je, vanuit de gemeente ook daar, ook streeft steeds dat mensen ook groeien, ook in hun functie. Of misschien zelfs nog stappen zetten naar een andere functie, waarbij ze gewoon ook meer kunnen realiseren, meer van zichzelf kunnen laten zien. Nieuw beschut. Even kijken, de taakstelling is uiteraard niet stuurbaar, maar wel het idee van dat iedereen tot aan die aantallen die zich melden met een indicatie dat die geholpen worden. En even kijken, en hier zit ook, dat is toch altijd ook nog wel, er zijn ook echt wel gemeenten die zeggen, zelfs als je puur financieel kijkt, Het is een dure voorziening, maar ook financieel kan het best ook nog interessant zijn, dat hele nieuw beschut. Dus het is zeker niet zo dat er per se wat mensen ook in de uitkering komen. Die bespaar je dan en daarvoor in de plaats ga je wel een loonkostsubsidie of een salaris betalen voor die nieuw beschutter. Maar dat kan ook nog best wel financieel ook nog naar het sociale voordeel, want daar waar het om gaat, ook nog financieel daarmee ondersteund worden. En daar gaat het ook steeds om te kijken naar van hoe kun je toch die loonwaarde ook in de baan maximaliseren. WSW heb ik het al over gehad, dus die sla ik even op als het goed vindt. Even kijken, budget. Even over het buigbudget. U hebt gelijk, dat wordt bepaald aan de hand van zogenaamde objectieve factoren. En dat zijn factoren die zeg maar buiten de beïnvloeding van in jullie geval sensor liggen. En daar zit inderdaad de hele arbeidsmarktsituatie zit daarin. Dus is het zo dat je relatief goed gaat in de arbeidsmarkt, dan vertaalt zich dat ook in een lager budget in jullie geval, trouwens ook in alle gevallen. Maar hier gaat het relatief goed. Het is trouwens wel zo, dat hebben we ook onderzocht ook in opdracht van het bestuur, dat we zien dat die daling, 2019, dat die onevenredig groot is. Die is veel groter dan dat we uit die cijfers rond de arbeidsmarktontwikkeling halen. Maar dat zijn objectieve factoren. En jullie gemeente wordt vrijwel volledig volgens die factoren verdeeld. Dan was die 9,8. En dat was, dat ging om dit verhaal. Nee, het bijstandsbudget, als we het hebben over klassiek, dat gaat eigenlijk alleen maar over reïntegratiemiddelen. En dat zit voor een deel zit dat opgesloten in dat grijze hoekje. En bij die 9,8 miljoen, dan gaat het echt alleen maar over uitkeringen. En loonkostensubsidies. Dus daar zit een deel ook zeg maar klassieke uitkeringen in. Maar er is ook loonkostensubsidie en eventueel uitkeringen voor nieuwe doelgroepen. Mensen die voorheen in de Wajong bijvoorbeeld zouden zijn terechtgekomen.
Dank u wel, meneer Hekelaar. Ik wil daarmee...
Voorzitter, mag ik een laatste vraag nog stellen?
Als u kort bent.
Ja, zeker. Bedankt voor je toelichting. Mijn laatste vraag dan is dan... is het zo dan vanuit het Rijk andere middelen, andere financiële budgetten worden toegekend aan onze eigen gemeente? Dus bijvoorbeeld, nu is het eigenlijk dan bijvoorbeeld dat de WSW in principe door de loop der jaren tijd verminderd wordt.
Ja.
En daarbij wil zijn dus dat de participatiebudget in de jaren hierna meer wordt.
Ja.
Oké, dankjewel.
Oké, daarmee is deze eerste presentatie afgerond. Ik wil u danken en complimenteren, meneer Hekelaar, dat u in 20 minuten tijd in staat bent geweest om ons mee te nemen in een budget van 16,5 miljoen. Het komt wel eens vaker voor in deze vergadering dat we over mindere bedragen langere presentaties en discussies hebben. Hartelijk dank voor uw toelichting. En dat brengt mij op de introductie van de tweede spreker. En daar gaat tweede en de derde presentatie over, namelijk het beschut werk, zoals net reeds aangekondigd. De eerste presentatie zal door de heer Baaiens worden verzorgd, die in het dagelijks leven werkzaam is bij het UWV. Bent u zover, meneer Baaiens?
Dank u wel, voorzitter. Ik ga eerst mijn eigen eerst even voorstellen, want ja, UWV, daar ben ik medewerker. En ik heb eigenlijk twee petten op binnen UWV. Enerzijds ben ik contactarbeidsdeskundige vanuit UWV naar de gemeente toe, in dit geval Sensor. En partijen die daar mee van doen hebben, bij de mees of de scholen. En contactpersoon wil eigenlijk zeggen een stukje verbinding brengen tussen UWV, wetgeving en de andere kant. Dus de sensor. Ik kom er zo meteen ook op terug. Aan de andere kant ben ik ook gewoon, midden in de praktijk, ben ik uitvoerder van beoordelingen participatiewet. Van de Wajong beoordelingen, beschut werkbeoordelingen, indicatie baanafspraak, alles wat maar van doen heeft met de participatiewet. Ik ga dan zo meteen ook een stukje jullie meenemen in het proces van beschut werk. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Waar begint het en waar eindigt het? Wat is de verantwoordelijkheid van het UWV? En anderzijds ga ik je een stukje meenemen in de uitvoering. Wat zijn nou die criteria? Er is best veel om te doen. Het is ook best een lastige beoordeling. Dat zijn twee zaken die ik jullie mee wil nemen. Eerst even over dat contactpersoon. Waarom is dat zo van belang? Waarom vindt UWV dat van belang? Waarom is dat ook voor de gemeente van belang? Ja, dat heeft eigenlijk van doen dat wij toch aardig wat kennis hebben van die wetgeving, van de participatiewet. En dat wij ook eigenlijk heel graag alleen maar beoordelingen doen die doel treffen. Als het gaat om beschut werk of welke andere beoordelingen ook, hebben we veel liever dat we van de 10 beoordelingen er 9 toe kunnen kennen, als dat we er 10 moeten doen en we kunnen er maar 3 toekennen. Dat betekent ook dat we aan de voorkant dus graag met de participatiecoaches van Sensor eens overleggen van, god, dan wil je wel iets aanvragen, maar ja, is deze aanvraag nou kansrijk of kansarm? En dan zoeken we niet zozeer de kansrijke, maar wel de kansarme. Om te voorkomen dat we eigenlijk energie, niet alleen UWV, maar zeker ook de personen waar het om gaat, eigenlijk niet voor de 10e keer hun verhaal moeten uitleggen, zonder dat het leidt tot datgene wat ze hoopten. En dat kom ik zo meteen dadelijk, als we over de inhoud ook nog wel wat op terug. Dus dat is gewoon een belangrijkheid. Goed, beschut werk, want dat is dan waar we hier voor zitten. Het proces. Ieder kan het aanvragen. Elke burger van Nederland kan het aanvragen. En dat kan, er wordt geen drempel opgelegd. Je kunt het invullen en dan komt het bij het UWV binnen. Nou, gelukkig, zeg ik dan maar, gaat niet iedereen dat aanvragen. Maar het kan wel. Burgers vragen het aan en de gemeente vraagt het aan. Merendeel is vanuit de burger die het aanvraagt. Die zegt, ik zet het kruisje bij een aanvraag beschut werk. Dan komt bij het UWV binnen. Dan kan het nog, als er medische informatie meegestuurd is, gaat het medisch apart en het niet-medische apart. En wij gaan op dat moment, als het binnenkomt, ook de gemeente in kennis stellen. Een burger van de gemeente Gelderop in dit geval heeft een aanvraag beschut werk ingediend. En de gemeente, in dit geval is dat Sensor dan, krijgt bericht daarover. En wij moeten binnen 8 weken een advies uitgeven. Wij geven geen beslissing, een advies. Een advies is alleen maar of positief of negatief. Andere adviezen zijn er niet. En de gemeente moet dat advies overnemen. Dus als wij zeggen positief, mogen zij dat niet van afwijken. Zij mogen dan van afwijken als het een heel ondeugelijk rapport is. Als er staat, ik zeg wel eens in het spreekuur ook, ja, als er staat, je krijgt een positief of negatief advies beschut werk omdat je een bril draagt, ja, dat is geen onderzoek. Nee, het moet wel een onderzoek hebben plaatsgevonden. Dat onderzoek is in hoofdzaak een arbeidskundig onderzoek. Er komt geen dokter aan te pas. Alleen als er twijfel is of als er medische stukken meegestuurd zijn, gaan wij de verzekeringsarts van het UWV een vraag stellen. En dan krijgen we ook alleen maar een antwoord op de vraag die de arbeidskundige stelt. Als we geen arts van het UWV inschakelen, kunnen we nog een psycholoog inschakelen. De arbeidskundige kan een psycholoog inschakelen met ook een vraagstelling. En alleen die vraagstelling wordt dan in niet-medische termen beantwoord. Dus dat is een beetje het begin van het proces. Uiteindelijk komt dus dat advies naar de gemeente. En op dat moment is het UWV klaar. Wij stoppen. We hebben geen bemoeienis met waar wordt iemand geplaatst. En wanneer wordt iemand geplaatst. En voor hoeveel uren. Allemaal niet. Dat is allemaal bij de gemeente weggelegd. Dus wij starten het proces op. We brengen een advies uit, ook dat advies gaat naar de gemeente toe en dan is het klaar voor het beschut werkstuk. Ik ga een klein beetje nu naar wat uitgangspunt. Uitgangspunt is als wij een vraag binnenkrijgen vanuit de gemeente of vanuit de burger, dat er is arbeidsvermogen. Daar gaan wij vanuit dat iemand in staat is om te werken. Anders vraagt hij ook de beoordeling niet aan. Anders vraagt de gemeente de beoordeling niet aan. Als de gemeente de overtuiging heeft, iemand kan niet werken, dan moet je hem niet aanvragen. Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Nou, wat is dan ook van belang dat ook de gemeente weet hoe wij daar tegen aankijken, tegen arbeidsvermogen. Dus uitleg over, bijvoorbeeld, kan iemand 1 uur aaneengesloten werken? Medische beoordeling, maar is iemand 4 uur per dag belastbaar? Onderdeel van arbeidsvermogen. Beschikt iemand over basale werknemersvaardigheden? Arbeidskundige beoordeling, dus van voor die arbeidskundige, die gaat vaststellen. Is iemand in staat om instructies te begrijpen, onthouden en uit te voeren? Beschikt iemand bazaal over een zodanig gedrag dat hij op tijd kan komen? Als de werkgever afspreekt, god, u zult hier om 8 uur beginnen wij, dan is de bedoeling dat iemand om 8 uur is en niet om 8:50. Of gedraging op de werkvloer, dat hij gezag accepteert. Allemaal onderdelen van dat arbeidsvermogen. Maar dat is wel het uitgangspunt. Wat is dan de inhoud van de beoordeling beschut werk? We hebben al vastgesteld, of eigenlijk hoeft dat niet vastgesteld te worden, maar iemand kan werken. Dan gaan wij op zoek naar wat voor begeleiding heeft iemand nodig. Dat is eigenlijk het kernpunt van de beoordeling beschut werk. Hoeveel begeleiding heeft iemand nodig en de soort begeleiding heeft, wat heeft iemand nodig om te kunnen werken. Ik kom er zo meteen nog wat verder op terug. En een ander aspect is één of meer technische organisatorische aanpassingen die niet binnen redelijke grenzen door een werkgever kunnen worden gerealiseerd. Terug even naar die begeleiding. Wat is dan van belang? Wij gaan op zoek als arbeidskundigen naar onderdelen die daartoe leiden. Hoe ziet iemands privéleven eruit in de zin van, heeft hij begeleiding nodig ook in zijn privé? Of wat voor scholing heeft iemand gevolgd? Het is een groot verschil of iemand een havenopleiding met succes heeft afgerond, of dat iemand niet verder kan komen als een VSO-opleiding. En vanuit daar al heel veel begeleiding nodig heeft gehad om überhaupt op die school te blijven en daar wellicht een diploma voor gehaald te hebben. Maar het kan ook zijn om zaken als het gaat om schulden. Hoe zit het? Is er misschien verslavingsondersteuning bij? Woont iemand zelfstandig of woont hij begeleid? Allerlei aspecten die bekeken worden, allemaal gericht op begeleiding. Er is geen medicus voor nodig om dat vast te stellen. Dat is een hoofdzaak, dus een arbeidskundige vaststelling. Die begint daarmee. Nou kan het zijn dat iemand zodanig beperkt is dat hij moeite heeft om om te kunnen werken. Dat hij stilvalt na 15 minuten, 30 minuten. En dat iemand weer hem aan moet sporen van kom, we gaan weer verder aan de slag. Of dat iemand na een pauze gewoon het niet meer weet waar hij mee bezig was. Je zit hier bij beschut werk echt aan de onderkant. Dat is een heel vervelend woord, maar je zit eigenlijk aan de onderkant, zeg maar, de oude WSW-gedachte en de categorie ernstig. Dus als je dan enige vergelijking wil maken van waarom heeft de overheid ook gezegd een derde ten opzichte van het oude WSW-gebeuren, het is echt de onderkant. Mensen met de meeste begeleiding die nodig heeft. Een ander onderdeel van de begeleiding kan zijn dat iemand niet zozeer dat hele intensieve nodig heeft, maar wel dat ze hem in de gaten moeten houden. Iemand kan gedragsmatig wel eens uit de slof gaan schieten. En dan is eigenlijk de bedoeling ook van die leidinggevende dat hij vroegtijdig kan signaleren, hey, hij zit niet lekker in zijn vel, ik moet hem eens even apart nemen. Dat vraagt iets van de begeleiders. Dat kun je niet zomaar aan elke werkgever overlaten, want die heeft daar in de regel geen oog voor. Binnen bijvoorbeeld WSW-organisatie is dit daar veel meer kennis en know-how om dat wel voor elkaar te krijgen. Dat wordt bedoeld met specifieke kennis. En ja, er zijn meer voorbeelden waarvan je zegt, ja, dat is toch wel heel typerend. En daar moet je gewoon permanent als organisatie en als afdeling moet je daar rekening mee houden met de gedragingen van die persoon. Het puntje van technische organisatorische aanpassingen is een punt wat maar in de praktijk zeer weinig voorkomt. Dat heeft ook mee van doen dat de overheid heeft gezegd, we gaan 125.000 extra banen creëren vanuit die banenafspraak. Dus de lat bij reguliere werkgevers ligt ook veel hoger om aanpassingen te realiseren om die mensen aan de gang te krijgen. En binnen het beschut werk kom je het nog eens een enkele keer tegen van organisatorische aanpassing als iemand bijvoorbeeld een aandoening heeft met een wisselende belastbaarheid. Dat iemand zegt, ja, vandaag kan ik alles aan en morgen kan ik niks aan mijn lichaam. En dan moet die werkgever steeds gaan kijken, wat voor werk kan ik je nu laten doen, want hoe sta jij daarvoor? Praktijk leert dat het echt weinig voorkomt. Het zit helemaal gefocust op de psyche, op de begeleidingsnoodzaak wat iemand nodig heeft. Ik heb er expres even bij gezet dat loonwaarde geen toetscriterium is. Dus aanvragen dat we krijgen van, ja, maar deze presteert maar 20% of 15% of welk percentage dan ook. We doen er niets mee. Het is geen onderdeel. En dat is dus belangrijk voor gemeentes, censo om te weten, dat weten ze ook. En komt iemand bij ons en die kan inderdaad maar 20% besteden, maar voldoet aan die criteria, die krijgt een indicatie. Die krijgt de indicatie. En je krijgt de indicatie voor je leven. Het is niet zo dat er een automatisme zit van over 3 jaar of over 5 jaar gaat UWV je herbeoordelen zoals bij de WSW. Dat is allemaal niet het geval. Als laatste even, wat hebben we nou? Positieve toekenningen beschut werk, dus positieve adviezen die wij afgegeven hebben naar Gelder op Mierlo 2017, 18 en 19 staan aangegeven. En ultimo 2019 zouden er 15 FTE'en en FTE's in dit geval 31 uur geplaatst moeten hebben volgens de ministeriële regeling. Hoeveel dat er daadwerkelijk geplaatst zijn of worden, geen verantwoordelijkheid UWV, weten we dan ook gewoon niet. En dat is de collega's van Sensor die daarmee aan de slag zijn. Tot zover wil ik het even laten.
Dank u meneer Baijens voor uw toelichting. Ik zie de hand van de heer Schoutal, Jarre Gemeli, meneer Peters Rit. Begin ik bij meneer Schouten.
Misschien kunt u mij helpen met het feit dat we hebben gezien in de notitie ook van het censor, dat de kosten en de opbrengsten, zeg maar, voor die we retour krijgen van het Rijk voor beschut werk per FTE fors aan het oplopen zijn. Is dat door de begeleiding die er vaak op zit of wat dan ook? We gaan naar 2019, wordt geschat €4.000 per FTE. Moeten we erop toeleggen in 2020 bijna €9.000 en in 2021 al 10.500. Kunt u mij daarin helpen?
Zal ik even de vraag inventariseren? Ja. Dan kunt u in één keer beantwoorden. Meneer Jarren Gobeli.
Dank u wel, voorzitter. U gaf net aan dat over het beschut werk wat allemaal inhield. Ik heb een vraagje daarover. Valt een hernia daar ook onder? Zo ja, wat zijn de voorwaarden daarvan?
Meneer Peters
Rit. Criteria, sorry.
Meneer Peters Rit.
Ja, dankjewel voorzitter. Hier staat een aantal positieve toekenningen. Op een eerdere vraag van mij in deze commissie van waarom wij zo weinig mensen in beschut werken hebben, was een van de antwoorden dat het UWV zo weinig indicaties afgeeft. Kunt u ook aangeven hoeveel negatieve toekenningen we in die periode hebben gehad.
Gaat u gang.
Ten aanzien van de kosten en opbrengsten, dat laat ik graag aan Sensor over. Want dat is geen onderdeel van, daar hebben wij als UWV niets mee van doen. Dus dat wil ik graag aan Sensor overlaten. Even naar de hernia toe. Lichamelijke problematiek leidt, dan ga ik maar even gewoon in zijn algemeenheid, leidt eigenlijk niet tot een positief advies beschut werk. Want waar we naar kijken, even met hernia of met lichamelijke klachten, daar gaan we kijken, nou als iemand bij wijze van spreken een hernia heeft, ja, dan moet je hem niet al te zwaar laten tillen, geen stratenmaker. Maar er zijn tal van werkzaamheden die je met een hernia heel goed kan doen. En daar heb je geen specifieke begeleiding nodig, weer terug naar die begeleiding, om te kunnen werken. Dus die is veel meer geholpen, zeg maar, bijvoorbeeld bij een indicatie banenafspraak, waarbij er ook subsidies vrijkomen. Die komt in de regel met lichamelijk, kom je bijna niet bij beschut werk uit. Ik zeg niet dat het uitgesloten is, een beetje afhankelijk natuurlijk van wat het precies, maar meer in zil zit in de psyche en mentale problematiek. De laatste vraag van hoeveel negatieve. Ik denk dat wij zo'n beetje van alle, als je de aanvragen op 100 zet, dat wij 80% positief hebben en 20% nog negatief. En dat zit hem dus ook voor een belangrijk deel aan de voorkant. Van goed kijken wanneer wordt iets aangeboden door de gemeente of dat we burgers bellen van, nou heb je dit wat aangevraagd, maar weet je wat dat de bedoeling is? Dat we uitleg geven. Het is geen geld. Oh, ik dacht dat het een uitkering was. Ja, er komen tal van zaken dat mensen het ook niet weten. En met een uitleg zeggen, nou, dan trek ik de aanvraag in.
Dat was het?
Ja. Ja.
Tevreden met de beantwoording? Drie vragenstellers. Maar geeft dat aanleiding tot het stellen van vervolgvragen, meneer Schouten, of... We hoeven geen inhoudelijke discussie te voeren. Hè? Laten we. Dat is niet voor niks dat de presentatie over beschut werk in onderdelen uiteen is gevallen. Ik wil de heer Baes danken voor zijn kijkje achter de schermen op welke wijze dat het UWV hierbij betrokken is. Ook daar waar de gemeente een rol heeft. En dat maakt tegelijkertijd. De introductie van mevrouw Heldens, duidelijk. Zij is van Sensor en haar presentatie kunnen we nu aanhoren. En ik begrijp voordat u daaraan begint dat u eerst de heer Schouten nog tevreden gaat stellen.
Ja, die vraag kan ik inderdaad toelichten.
Wilt u in de microfoon praten alstublieft, ja. Want anders kan de rest het niet horen.
Bij de kaderbrief zat inderdaad een notitie over beschut werk. En daar klopt inderdaad dat het resultaat negatiever wordt per beschut werkplek. En dat ligt er niet aan omdat de kosten toenemen bij ons, maar omdat de middelen die het Rijk beschikbaar stelt, uit de septembercirculaire blijkt dat die minder worden. Dus de bonusbeschut werk die er nu nog is, die komt te vervallen. En ook de begeleidingsvergoeding die wordt ook minder. Dus daarmee worden de kosten voor beschut werk ook hoger. Dus dat is de reden waarom het resultaat per beschutte werkplek negatiever wordt.
Dan geef ik u graag de gelegenheid om uw presentatie voor de commissie te houden.
Ja, we hebben net van het UWV gehoord hoe het advies beschut werk tot stand komt. En als het advies beschut werk er is, dan komt men eigenlijk weer terecht bij Sensor. En even de achtergrond is dus dat wij een taakstelling hebben voor beschut werk. Per gemeente, maar ook als arbeidsmarktregio uiteindelijk. En we zijn verplicht om die taakstelling te realiseren, maar daarbij is ook zo dat we verplicht zijn om die taakstelling te realiseren voor het aantal positieve adviezen dat wij krijgen. Dus als er minder positieve adviezen door het UWV worden afgegeven, hoeven wij die taakstelling niet te realiseren En moeten wij het aantal beschut werkplekken realiseren tot aan het aantal positieve adviezen. En in 2017 en 2018 hebben wij best wel veel actie ondernomen om die taakstelling voor elkaar te krijgen. Dat is mensen benaderen die eventueel in aanmerking zouden komen. En ook in samenwerking met UWV hebben wij allerlei acties ondernomen. Maar ondanks die acties is de taakstelling niet behaald. En daarmee hebben wij dus gezegd, waar we nu naar kijken is gewoon de behoefte beschut werk. Dus voor het aantal positieve adviezen die er zijn, gaan we ook een werkplek realiseren. Het advies beschut werk komt bij ons binnen vanuit het UWV. En wat we dan gaan doen is, neemt de participatiecoach werk, neemt contact op. En er wordt gekeken, is een plaatsing op een leerwerkplek mogelijk? Of is verdiepend onderzoek mogelijk? Want we krijgen informatie van het UWV. Maar soms is dat niet voldoende om in te kunnen schatten van welke plek is passend. En heel soms wordt er ook een trajectpauze ingezet. En dat is voornamelijk wanneer bijvoorbeeld iemand zwanger is of een operatie gepland staat. Dat soort redenen. En dat is niet uitzonderlijk voor beschut werk, maar dat wordt ook op bij andere plaatsingen wordt daarnaar gekeken. Maar in principe gaan we uit van die plaatsing leerwerkplek. En dat is ook het hoogste percentage, daar gaan we van uit. En wanneer die leerwerkplek passend is, dan volgt een dienstverband. Wanneer blijkt dat die leerwerkplek niet passend is, dan wordt er gezocht naar een andere leerwerkplek. Wat we zien is dat de taakstelling van 2018 was 11. En er wordt uitgegaan van 31 uur. Dus dat zijn dan 11 plekken van 31 uur. En voor 2019 is hiervoor Gelderop Mierlo 15. En tot nu toe hebben we 9 personen voor Gelderop Mierlo geplaatst binnen beschut werk. Dus dat kwam niet overeen met de sheet van het CBS. Maar dan moet ik even uitzoeken hoe dat komt dat deze cijfers daar dus niet bekend zijn. En dat zijn 7,7 taakstellingsplekken. Als je het dus omrekent naar 31 uur. Op dit moment hebben wij 19 adviezen beschut werk via het UWV binnengekregen voor Gelderop Mierlo. En er zijn er dus 9 personen van geplaatst. Eentje hebben wij nog vanuit de WSW geplaatst. En die persoon had dan een indicatie vanuit de WSW, maar ook beschut werk. En daarvan zeggen wij als sensor, als we nog binnen de WSW kunnen plaatsen, dan is dat eigenlijk voor die persoon is dat voordeliger, omdat die daarmee onder de CAO WSW valt, wat beter is eigenlijk ook voor die persoon. Dus plaatsen we vanuit de WSW. Bij 2 personen is eigenlijk gebleken naar dat die op meerdere werkplekken gezeten hadden, dat wij de verwachting hebben eigenlijk dat er geen arbeidsvermogen is. Dus dan gaan we terug naar het UWV voor een herindicatie. Dus die procedure loopt dan om een herindicatie aan te vragen van klopt het wel dat het beschut werk was. Daarnaast zijn 2 mensen op dit moment op een leerwerkplek geplaatst. En voor 2 zijn we nog zoekende naar een passende leerwerkplek. En 3 personen zitten op dit moment in de intakefase om te kijken wat zou passend zijn. Dus dat is voor Gelderop Mierlo op dit moment het beeld voor beschut werk. En wat hierbij de uitdaging is dat het soms zo is dat het werk dat een persoon leuk vindt niet per se passend is bij de hoeveelheid begeleiding of werkaanpassingen die iemand nodig heeft. Wat we bij alle mogelijke werkplekken gedaan hebben is in kaart gebracht van hoeveel begeleiding is er mogelijk, welke werkaanpassingen kunnen doen, hoeveel geluidsoverlast is, wat is de temperatuur bijvoorbeeld. En op basis daarvan kunnen we inschatten wat is een goede werkplek voor die persoon. En dat sluit niet altijd aan bij de interesse. Dus dan is het gewoon even zoeken naar de beste werkplek. Daarnaast is het ook zo dat de doelgroep beschut werk eigenlijk meer uitdagingen met zich meebrengt dan dat wij van tevoren hadden verwacht. En met de ervaring die wij nu opgedaan hebben met beschut werk, blijkt dat voor 2/3 van de personen is een plaatsing binnen detachering eigenlijk niet haalbaar. En eerder heeft Sensor de beweging gemaakt naar zoveel mogelijk detacheringen. En we zien bij deze groep dat er eigenlijk behoefte is aan een plek binnen de eigen infrastructuur. Dus dat is anders dan waar Sensor eerder op ingezet heeft. En zoals ook bleek uit die notitie, is dat de kosten voor het realiseren van beschut werk, dat die ook aanzienlijk hoger zijn dan de middelen die het Rijk beschikbaar stelt. En als je dus inzet op die taakstelling, heb je daarmee ook een structureel negatief resultaat voor beschut werk. En ja, die middelen gaan dus de komende jaren ook nog teruglopen. Dus we merken dat dat ook de uitdagingen zijn met beschut werk. Nou, op dit moment loopt er ook een evaluatie beschut werk. Sensor neemt hier ook aan deel via de gemeente Helmond. Want die zijn als gemeente zijn die benaderd om deel te nemen aan die evaluatie. Sensor heeft ook bijvoorbeeld vanuit Gelder op Mierlo een vragenlijst ingevuld over beschut werk. En we verwachten dat die resultaten half 2019, tweede helft 2019, dat die naar buiten komen. En aan de hand van deze resultaten kan de minister, maar ook de gemeente, verbeteringen aanbrengen in beschut werk. Dus ook landelijk is daar wel discussie over beschut werk, wat het zou moeten zijn en welke verbeteringen aangebracht kunnen worden. Sensor heeft op dit moment ook gezegd, en dat staat ook in die notitie en ook wel in de kaderbrief, dat wij beschut werk dus op dit moment naar behoefte invullen. Dus als er een advies beschut werk is, dan zorgen wij voor een plaatsing. Dat is de richting die wij op dit moment gekozen hebben en die ook bij jullie eigenlijk voor ligt via de kaderbrief. Wij wachten daarmee eigenlijk ook de evaluatie beschut werk van het Rijk af. En op basis daarvan kunnen we het beleid weer bijstellen eventueel.
Dat was hem?
Ja.
Ja. Zijn er vragen aan mevrouw Heldens? Ik zie mevrouw Meulendijk. Verder nog mevrouw Bevermans en meneer Schouten. Ik heb mevrouw Bevermans nog niet gehoord vanavond. Mag u als eerste.
Fijne start. Dank je wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk niet zozeer een vraag aan mevrouw Heldens, maar eigenlijk wel aan de gemeente. Heeft de gemeente wel eens gedacht om het mogelijk te maken dat er beschut werken plaatsvindt?
Mevrouw Meulendijk.
Excuus. Ja, ik had eigenlijk een vraag op het moment dat iemand zich aanmeldt of een positief advies krijgt voor beschut werken. Hoe lang is die doorstroom dan voordat iemand daadwerkelijk op zo'n beschutte werkplek terechtkomt? En wat me niet helemaal duidelijk werd uit de getallen die werden genoemd. We zagen hoeveel aanmeldingen er waren in 18 en nu voor 19. Maar vanuit de oude WSW of... Dan op een gegeven moment zijn we overgestapt naar de participatiewet. Ik kan me zo'n beeld vormen dat we een bepaalde nulmeting hebben gedaan. Dat we een aantal mensen in een groep hadden zitten die in aanmerking zouden komen. En dat dus nog niet alles is uitgestroomd. Want de cijfers lijken redelijk positief. Dat we ons best doen om al die mensen naar een beschutte werkplek te helpen. Maar voor mijn gevoel heb ik nog niet een duidelijk beeld van hoeveel mensen zitten nou daadwerkelijk op zo'n plek te wachten. En hoe lang duurt het voordat ze dus ook zo'n plek krijgen? Want ik ga ervan uit dat zolang er niks is, dat ze thuis achter de geranium zitten, om zo maar te zeggen.
Dank u, meneer Schouten.
Ja, voorzitter, eigenlijk een vervolg op net dat die kosten zo enorm stijgen voor iemand die beschut werk doet. Zou het daardoor kunnen zijn dat het misschien gunstiger is om in de bijstand te blijven? Of is dat heel cru gezegd... En dan kijk ik puur naar het financiële oogpunt.
Dank u. Eén vraag voor de wethouder en twee voor mevrouw Heldens. Wethouder.
Ja, heeft de gemeente alles gekeken of beschut werk mogelijk is? Het betreft een hele complexe doelgroep en die wordt gescreend bij Sensor. En bij Sensor maken ze inzichtelijk wat feitelijk de mogelijkheden zijn. Als zij iets constateren wat aan zou kunnen sluiten bij de gemeente, kunnen ze altijd bij ons het verzoek doen. Maar wij zijn er als organisatie zijn er niet op ingericht om daar standaard invulling aan te geven. Dus daar zou ik het bij willen houden.
Mevrouw Heldens, zet u de microfoon even aan.
De termijn zeg maar tussen dat het positief advies er is en de plaatsing, dat er echt een dienstverband is meestal 4 tot 6 maanden. En dat is bij beschut zo, maar ook bij andere plaatsingen op werkplekken. En wat we bij andere gemeenten hebben gezien is, Sensor heeft heel erg ingezet op het wegwerken van de WSW-wachtlijst voor 1 januari 2015. En daardoor hadden we eigenlijk ook niet zo'n hele grote doelgroep die in aanmerking kwamen voor beschut werk. En dat is bij sommige andere gemeenten, die hadden juist een hele lange wachtlijst, waardoor meer personen meteen in aanmerking ook kwamen voor beschut werk. En dat was hier dus niet het geval. Even denken. Oh ja, over de of het goedkoper is om een uitkering. Ja, die vraag kan ik niet meteen specifiek antwoorden, want dat is ook afhankelijk van hoe hoog die uitkering is en ook andere zaken die daar meespelen. Dus ik denk dat het goed is om daarna te kijken en daarop terug te komen.
Ik begrijp dat de wethouder daar nog iets op kan toelichten. Aan u het woord, wethouder.
Een van de zaken die rond beschut werk hangt, is om mensen te laten participeren, ook een stukje in de samenleving, en om te kijken of dat ze zich op een bepaalde manier zinvol kunnen inzetten. En dat mag feitelijk iets kosten. Kijk, als je het SEC op geld bekijkt, dan zou het best kunnen zijn dat u gelijk heeft. Maar dat is niet de insteek van deze wet en van beschut werk. Want van beschut werk is het eigenlijk de bedoeling om te zorgen dat mensen op een bepaalde manier mee kunnen doen.
Ja, voorzitter, als ik mag, dat is inderdaad het hele nobele streven van het feit. Maar als ik zie hoe sterk de stijging is, dan kunnen wij dat denk ik met z'n allen niet lang volhouden. En dan kun je misschien beter zeggen, kun je dan niet in bijvoorbeeld het vrijwilligerscircuit mensen laten deelnemen aan de maatschappij in plaats van zo'n achtelijk dure gesubsidieerde baan.
Dan komen we op een inhoudelijke discussie, denk ik. En ik denk dat we die inderdaad op momenten dat de budgetten aan de orde komen, nog wel een keer hier in de commissie zullen voeren in de komende periode. De heer Peter Schritt er straks ook al aan gerefereerd. Daarmee komen we denk ik aan de afronding van dit agendapunt. Ik wil alle drie de personen, zowel van Berenschot, UWV, als van Sensor, hartelijk danken voor hun inbreng. In ieder geval, het heeft ons een inzicht gegeven. Kijk je achter de schermen in waar een groot deel van ons budget in het sociaal domein ook naartoe gaat. Ik dank u alle drie daarvoor hartelijk. Stel voor om even een paar minuten te schorsen, om de benen te strekken en